Allereerst enkele mededelingen. Vanmorgen wordt broeder Marco Wielhouwer bevestigd als diaken. We nemen afscheid van broeder Pieter Bechten. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen van 6:30 tot 7:00. De tijd is dus iets anders, 6:30, 7:00, in verband met dodenherdenking. Woensdagavond is het gesprek met de kerkraad van de belijdeniscategezanten. Aanvang 7:30. Op tweede Pinksterdag hopen ze belijdenis van het geloof te doen. Donderdag vergadert de kerkraad 7:30. Zaterdagmorgen mannenontbijt van 8:00 tot 10:00. Tot uiterlijk woensdag 6 mei kunt u zich via Scipio opgeven. Ook jonge mannen van 18 jaar en ouder zijn hartelijk welkom. Zaterdagavond realtime in de Open Hof 7:15. Inloop 7:15. Dominee L.M. Jongejan spreekt over het thema vrij en vruchtbaar. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we zingen, gemeente, op Psalm 121, vers 1 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En het vierde, de Heer zal u steeds gadeslaan. 121, 1 en 4. Voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 32, het derde vers. Psalm 32, vers 3. Nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naasten huis, gij zult niet begeren in uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet samengevat met deze woorden. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Schriftlezing vindt u in Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Daar lezen wij het woord van de Heere. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. We waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Ze antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hen: werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. De andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen: breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging uit, trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij, wetende dat het de Heere was? Jezus dan kwam, nam het brood, gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de preek is vers 1 tot en met 8. Vers 1 tot en met 8. Laten we de Heer bidden om zijn zegen. Tot u mogen we naderen in het gebed. Als gemeente, bijeengekomen rond uw woord, samen met heel veel gasten in deze bijzondere dienst, waarin een ambtsbroeder afscheid neemt en een nieuwe aan zal treden. Bewijs van uw trouw en van uw goedheid. Ook dat wij hier zijn in uw huis. En dat buiten de regen is gevallen en valt. Ook dat, Heere, bewijs van uw goedheid en van uw trouw. Hoe is er om gebeden in ons land? Vorige week in de kerk hier. En u bent de grote hoorder van het gebed. Heere, uw trouw is groot. En we erkennen u voor wie u bent. Voor uw trouwe zorg. En we bidden, Heere, of u datgene wat u buiten de kerk doet in de natuur, of u dat ook wilt doen in de kerk. Tijdens het zingen van de psalmen, het opzenden van de gebeden, maar bovenal ook als we uw woord horen, met de prediking van dat woord mogen horen. En stort op ons een milde regen. Een regen van zegen. Of u de grond van ons hart week wil maken, ontvankelijk. En of we de schatten van het heil mogen ontvangen. Ja, Heere, dat we u mogen ontvangen. En dat u, die zichzelf openbaarde aan de discipelen aan de zee van Tiberias, dat u zich ook deze morgen in de kerk openbaart Aan de gemeente, maar ook heel persoonlijk aan jongeren, aan ouderen, aan ons hart. Opdat ook wij zullen zeggen, het is de Heere. En dezelfde beweging mogen maken als die 7 discipelen. De beweging naar u toe, o Heere. En dat komt bij u vandaan. Omdat u doet wat u belooft. Omdat u mensen opzoekt, zondige mensen. Heere, wil zo ook deze morgen op de oever staan, op de oever van ons leven. Waar wij zwoegen, en slaven, en ploeteren, en tobben. Waar wij misschien wel midden in de zonde leven. In de dood, op weg naar de eeuwige rampzaligheid. Heere, grijp ons in het hart en red ons, opdat we niet verloren gaan. Help ons in de strijd ook van het geloof, opdat we op uw woord zouden hopen. Opdat we op u zouden aankoersen. Opdat we alles van u alleen zouden verwachten. Heere, wil ook plaats maken voor uzelf, voor uw genade. En zegent u daartoe de prediking, dat wet en evangelie bediend mogen worden. Ja, de verzoening bediend mag worden. De grote verzoener. Heere, zo bidden we om uw zegen voor jong en oud, voor klein en groot. Ook voor de beide broeders. Voor Pieter die afscheid neemt en voor Marco die zijn jawoord zal geven om zich in het openbaar te verbinden aan de dienst van de koning. Heere, in eigen kracht zal het niet gaan. Mag hij het doen ziende op u. Heere, en zo mogen we u ook danken voor alles wat u geschonken hebt, ook aan onze broeder Bechten in de afgelopen periode. Heere, heb dank voor het werk dat hij mocht doen. En voor de offers die hij samen met zijn gezin ook daarin mocht brengen. Heere, we leggen het ook nu voor u neer. Heere, zie op hem neer in uw genade. En zie op alle broeders neer in uw genade. Samen met allen die hen lief en dierbaar zijn met hun gezinnen. Geef moed en kracht en veel gebed. Dat we en dat zij het ook van u verwachten mogen. We bidden voor gemeenteleden die te maken hebben met zorg. Met onontwarbare knopen voor ons mensen. Heren die in het donker zitten. Die geen licht zien. Niet alleen in geestelijk opzicht, maar soms ook mentaal. Heren, wilt u ze opzoeken en aan hen denken en hen vasthouden. We bidden, ontferm u over hen die te maken hebben met spanning. Met depressie, met spanning in relationele sfeer. Zegen alle hulpmiddelen, alle gesprekken. Geef oog en hart voor elkaar en voor u. En Heere, zegent u ons in alles. Ook als de avond van het leven gekomen is. Als er allerlei gebreken in ons leven zijn gekomen. Als er verdriet is. En rouw vanwege het verlies van dierbaren. Of vanwege het verlies van situaties. Van dingen die we eerst nog wel konden. Die we eerst nog wel hadden. Maar nu niet meer. En die misschien nooit meer terugkomen. Verlies van uitzicht en perspectief. Heere, gedenk ons in uw genade en in uw goedheid. En zo dragen we elkaar aan u op, Heere. Ook hen die niet naar de kerk kunnen. Die niet meer naar de kerk kunnen. Schenk hen uw zegen. Helpt u ze en leidt u ze. Heere, zo zijn onze ogen op u. Verheerlijk uw naam, niet alleen hier, maar overal waar uw woord klinkt. Geef dat het rijk van de duivel die niet ophoudt om uw kerk aan te vechten, die niet ophoudt om het werk van u, als hij het zou kunnen, kapot te maken, maar dat zijn werk afgebroken mag worden en dat uw rijk gebouwd mag worden. We denken aan christenen die niet samen kunnen komen vanwege gevaar of vanwege de afstand of omdat er geen gemeenten zijn in de buurt. Christenen die te maken hebben met vervolging. Heren, zoekt u ze op. Denk aan hen, Heren. En wilt u zo uw grote naam verheerlijken. Doe dat ook in ons midden. Leid ons in alles. Verzoen onze schuld, Heere, onze zonde. We zijn het niet waard dat u naar ons omziet. En leer ons dat ook maar elke keer weer en elke keer weer meer. Opdat genade over mag blijven. We bidden het van u, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, Psalm 8. U krijgt daarna ook gelegenheid om uw gaven te geven. Psalm 8, vers 1, Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. Vers 8, wat vogelen door de ruime luchtkring zweven. En Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. 1, 8 en 9 van Psalm 8. En daarna ook de collecte. Psalm 73, vers 13, willen we zingen als antwoord op de preek. 73, vers 13. Gemeente, we zien vanmorgen 7 ambtsdragers. En wat zijn ze aan het doen? Ze zijn aan het vissen. Ook zien we de grote ambtsdrager, Jezus. Wat doet hij? Hij zoekt die kleine onderambtsdragertjes op. Hij doet wat hij moet doen als ambtsdrager. Opzoeken. Hij openbaart zichzelf als de opgestane koning om uiteindelijk zijn discipelen toe te rusten voor het vissen van mensen. In vers 1 en in vers 14 kun je het lezen. Hij openbaart zich. En daar gaat het over vanmorgen. En we hopen en bidden of wij hem ook mogen zien onder de preek met de ogen van ons hart. Of hij zich aan ons openbaart. Jezus openbaart zich aan de zee van Tiberias. Dat is het thema. En je zou nog tussen haakjes erbij kunnen denken. Hij openbaart zich aan ambtsdragers. Jezus openbaart zich aan de zee van Tiberias. In lege netten. In een ontdekkende vraag. En in een wonderlijke vondst. Dat zijn de 3 punten. Jezus openbaart zich aan de zee van Tiberias. Aan ambtsdragers eventueel. In lege netten, in een ontdekkende vraag en in een wonderlijke vondst. Ja, gemeente, daar zitten ze dan, 7 discipelen van de Heere Jezus. Ze zijn naar Galilea gegaan, want Jezus had dat tegen hen gezegd. Daar zullen jullie mij zien, ik ga jullie voor. Hij moet er dus al zijn. Want hij gaat ons voor. En we horen het in gedachten Nathanael zeggen. Inderdaad, Nathanael, nu je het zegt, antwoordt Jacobus. Hij moet er zijn, maar waar is hij dan? Misschien zijn de discipelen wel in het huis van Petrus. Petrus woonde in Capernaum, aan de zee van Tiberias. Het zou heel goed kunnen. Wat eten we vanmorgen? Petrus, zo vraagt zijn vrouw aan hem. Ja, wat eten we? Hebben we nog wel geld om eten te kopen? De vrouw van Petrus kijkt bedenkelijk. Het zou ook kunnen dat zoiets gebeurd is. En dat zoiets de aanleiding geweest is voor de opmerking van Petrus. Ik ga vissen. Ja, hoezo vissen? Toen Jezus je riep. Heb je je net en je scheepje toch achtergelaten? Jij zou toch mensen vangen worden, Petrus? Jawel. Maar wanneer dan? En hoe dan? We wachten op de Heere Jezus en hij komt maar niet. En wat doe je dan? Wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Als je moet wachten op iemand en hij komt maar niet. Jezus. Ja, wacht dan. Ja, wacht, verlaat u op de Heere, zouden ze niet. We hebben dat eerder gezegd met Pasen, net als die discipelen naar hemelvaart moeten gaan bidden. Toen baden ze om de beloofde komst van de Heilige Geest. Zouden ze nu niet moeten bidden om de beloofde komst van de Heere Jezus? We zijn daar in Capernaum, in dat huisje van Petrus. Broeders, laten we bidden. U hebt het beloofd, daar zullen jullie me zien. Vertoon u zelf. Dat doen ze nu niet. Ja, was het zondig om te gaan vissen? Spurgeon meent van wel, maar Calvin en Matthew Henry en Ryle, die zeggen, nou nee, ledigheid is immers ook des duivels oorkussen, nietwaar? Ik heb even gedacht, als de discipelen vandaag geleefd zouden hebben, en ze moesten wachten, zouden ze dan allemaal zo gezeten hebben? Misschien vindt u dat een vreemde gedachte. En dat is het ook. Maar het gebeurt. Het gebeurt overal. Het gebeurt elke dag. Mensen moeten wachten en gaan op hun telefoon. dan kan je dat maar beter niet doen. Als je je verveelt, kun je beter gaan vissen. Of in de wachtkamer bij de dokter iets gaan lezen of een gesprekje aanknopen met iemand. Het zou ook kunnen dat die mensen echt eten nodig hadden, die discipelen. En dat het niet vanwege verveling was of vanwege ongeloof was dat ze gingen vissen. Ze gaan er immers ook niet overdag op uit om een beetje te varen voor de ontspanning. Nee, ze gaan er in de nacht op uit. Ze geven een nachtrust ervoor op en het is niet de bedoeling om een paar visjes te vangen. Nee, een grote vangst heeft Petrus op het oog. Als ze die 's nachts kunnen vangen, kunnen ze die 's morgens aan de markt brengen waar de vis verkocht wordt en van dat inkomen kunnen ze leven. Uit Handelingen 3 leren we, vers 6, dat de discipelen zelf geen zilver en geen goud bezaten. En dat hun penningmeester, dat weten we ook, hun penningmeester Judas is er niet meer. En het geld, de rijke vrouwen die hen zo af en toe wat toestopten, Lucas 8 vers 3. Ja, waar waren zij? En ze hadden toch ook inkomen nodig. 7 mannen in de kracht van hun leven, die zullen ook toch kunnen eten, denkt u niet? Ik ga vissen, zegt Peter. En wij gaan met je mee, zeggen ze alle 6 tegelijk. En wat doe je dan als je gaat vissen? En hoe doe je dat? Nou, daar ga je naar een plek waarvan je weet, daar zwemt wel wat. Dat is het beste plekje. Misschien als jij gaat vissen, je hebt een voerplek gemaakt. Je hebt een goede hengel mee, goede spullen, goed aas, zodat je de meeste kans hebt op vis, op grote vis. Nou, zo doen ook die discipelen. Ze varen uit op het beste tijdstip in de nacht. En reken maar dat ze het beste stekje opzoeken. Daar kunnen we van op aan. Petrus, die weet dat nog wel. Die kent het meer van Galilea op zijn duimpje. De plek waar hij al eerder goede vangsten heeft gehad. Misschien heeft hij wel geïnformeerd bij een collega-visser. En het net wordt nog even nagekeken op scheuren en op gaten en overboord ermee. Poosje wachten. Niks. Laten we het een stukje verderop proberen. Ik weet nog wel een goede plek, mannen. Net weer overboord. Ophalen, niks. Misschien zagen ze wel zwemmen bij het heldere maanlicht. Wie zal het zeggen? Er zit leven genoeg in het water. Kom op, nog een keer proberen. En in die nacht vingen zij niets. Heel de nacht niet. Vanaf het moment dat het donker werd, ging schemeren, tot het moment dat de eerste zonnestralen weer zichtbaar waren boven de heuvels. Niets. Geen enkel visje. Nou, hoe voelt dat? Als je voor je hobby vist en je vangt niets. Een hele dag. Nou, dat is niet fijn. Maar als je ervan moet leven en je bent een ervaren visser. Hoe kan dat toch? En ik doe zo mijn best. Maar ik bereik helemaal niets. Ik ben nog even ver als toen ik begon. Niets. Je komt helemaal niets verder. Geen centimeter vis. Moeizaam. Zo kan het zijn vandaag in jouw leven. Je bent misschien niet aan het vissen. Maar je hoopt wel vooruit te komen. Vooruit te komen. Maar er is geen vooruitgang. Niets. In dat traject met een hulpverlener. Of op je werk. Gewoon in je hoofd. Kan ook. In je lichaam. Het wordt niet beter. Het wordt niet beter. Dat kan, hè. Het wordt niet altijd beter. Hier. Het kan zijn dat je elke dag moet inleveren. Dat is niet niets, maar dat is min iets. En dan moet je blijven tobben met de moeite. Het kan ook zo zijn in je ambt. Toen je gekozen werd als ambtsdrager, toen dacht je, ja, hoe kan ik nou ambtsdrager zijn? Hoe kan dat nu? En na zoveel jaren later, denk je het nog steeds. Of in het geestelijk leven. Je bidt misschien wel om bekering heel je leven lang al. 70 jaar ben je al, 80 jaar en het gebeurt maar niet. Belijdenis gedaan. Ja, en nu? vooruitgang? Kom je verder? Misschien wel steeds meer gebreken. Zonden. En dan kun je zomaar gaan vissen in je eigen hart om te zien, wat leeft er nou voor God? Voel ik al werk? Wat? Werkt God al in mij? Zou er wat zwemmen? Misschien wel in een voorbereidingsweek. Of als de broeders bellen voor huisbezoek. Ja, wat moet ik nou zeggen? En hoe meer je speurt, hoe meer teleurstelling misschien wel. En in die nacht vingen zij, de discipelen, de ambtsdragers, niets. En hoe kan dat? Het antwoord staat in vers 1 en in vers 14. Jezus openbaart zich. Ook in het feit dat het net leeg blijft. Jezus laat zien hier wie hij is. En daarvoor laat hij het net leeg. En laat hij ze tobben. En tegen hun eigen vruchteloos pogen aanlopen. Dat doet hij die op de oever staat. Hij die er al was. Hij die hem voorgegaan was naar Galilea. Voordat die discipelen er waren, was hij er al. Hij zag ze uitvaren. En hij weet precies dat de vissen links en rechts om het net heen zwemmen. Dat doet hij. We hebben ervan gezongen met Psalm 8. Zijn hoog bevel deelt hij aan de vissen van de zee mee. Vissen? Niet in dat net zwemmen. In al die andere netten, prima, doe. Maar in dat net niet. En dan doen die vissen dat ook niet. Want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En niets is voor hem te wonderlijk, onmogelijk. Hij zorgt voor het lege net. En intussen staat hij op de oever. En weet hij het. En hoort hij de teleurstellende opmerkingen. En doorgrondt hij de harten van die zeven mannen. Weer niets. Hoe kan dat toch? Was Jezus er maar? Dat hoort hij ook, gemeente, als u dat denkt, als u dat roept, als u dat smeekt. Hij is als de zon en hij schijnt, ook al is hij achter de wolken. Maar hij is nooit afwezig, ook al houdt hij zich afzijdig. Zult u dat onthouden? Al houdt hij zich afzijdig. Afwezig is hij niet. Hij kan op de oever van jouw leven, van jouw zorgen, van jouw strijd, van jouw problemen staan. En dat doet hij. Zonder dat jij het merkt misschien wel. Of zelfs gelooft dat hij er is. Voor jij in die situatie kwam, was hij er. En je weet het. Geen vooruitgang. Bij die ervaren vissers, die zo goed kunnen vissen. En hij ziet een lege maag. En hij ziet de lege portemonnee, ook vandaag. Als het gewoon op is in je leven, op wat voor manier dan ook. Het is gewoon op. Hij weet het. Lichamelijk, geestelijk. Uitzichtloos. Nog geen zekerheid. O, die zonde, de terugval. Wanneer houdt het op? Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam? Deze is doods. En hoewel hij opgestaan is en goddelijke heerlijkheid bezit, voelt hij mee en is hij met ontferming bewogen. Ik las ergens hoe hoger hij rees als de zon der gerechtigheid. Hoe volmaakter en dieper zijn mededogen. Te midden van zijn eigen glorie, ook vandaag, ziet hij uw armoe. En ook je moeite, werkelijk. En het laat hem niet onberoerd. Raakt het u en jou, het raakt ook hem. En dan stelt hij die ontdekkende vraag, het tweede. Kindekens, zo klinkt het vanaf de kant, hebben jullie niet wat toespijs? Iets voorbij het brood, wat vis? Kindekens, dat klinkt zo vertrouwd, als hij het zegt. En toch zijn ze er zich niet van bewust wie hij is, dat hij het is. Misschien ook wel, omdat ze over zijn vraag struikelen. Hebben jullie wat gevangen? Niet een net vol, maar hebben jullie niet een klein beetje gevangen? Dat is toch een gevoelige vraag, toch? Stel je voor, je zit te vissen en je doet enorm je best en alles ziet er professioneel uit. Je hebt de vermogen aan spullen daar bij de waterkant staan. En er komt een vreemde man langs, of misschien wel een klein jongetje. Zeker nog niks gevangen, meneer. Zo kun je die zin ook vertalen trouwens. Dat mag. Of, zo mag je het ook vertalen, hebben jullie nog wat kleintjes gevangen? Wat kleintjes. Toespijs. Nou, dat voelt niet aangenaam. Waarom vraagt hij het zo? Hij weet toch dat ze niets gevangen hebben? Jawel. En toch vraagt hij het. Hij weet hoe het is met u en met jou en met mij. En toch vraagt hij het. Vertel het. Vertel het. Spreek het uit. Kom voor de dag. Met je armoe. En het gebed. De Heer nodigt u uit. En jou en mij. Stort voor hem uit. Je ganse hart. Wat het ook is. Wat het ook is. Echt werkelijk. Je mag echt alles. Zonder enige maar. Voor de Heere neerleggen. En aan de Heere vertellen. Hoezeer jij je er misschien ook voor schaamt. Ook je ambtelijke gebreken. Ambtelijke zonden. Schuld. Bij hem. Hij wil het horen uit uw mond. Het is een uitnodigende vraag. Kom maar voor de dag. Maar ook een ontdekkende. Je hebt zeker niets. Ik heb niets, o Heere, dan mijn zonde. Gedenk ze niet meer. Waarom doet de Heere Jezus dat? Hij kon toch ook een uur geleden die vissen de opdracht gegeven hebben, voordat hij die pijnlijke vraag stelde. Zwem er nu maar in. Zwem er nu maar in, vissen. Ja, wat dan? Nou, dan zouden ze tegen elkaar gezegd hebben, nou, wat hebben we geluk toch? Geluk. Petrus, ik begon te twijfelen aan jouw visserskunsten. Maar nee, die laatste trek met dat net heb je onze verwachtingen weer waargemaakt. Je hebt alles goed gemaakt, je kunt het nog. En daarom doet hij dat niet. En daarom deze pijnlijke vraag. Want hij wil die mannen leren dat zij zonder hem echt niets kunnen en niets hebben. Zonder mij kunt gij niets doen. Geen visje vangen, ook niet op het laatste nippertje. Zonder mij kun jij jezelf ook niet in leven houden. Met je geploeter. Kom je geen centimeter verder in dat traject. Wat gaat over, vul maar in. En dat moeten die discipelen onder ogen zien. En ook uitspreken. Dat hoort bij zichzelf openbare gemeente. Plaats maken voor zichzelf. Zodat wij leren, wij hebben niets ervan te leven. Letterlijk. De Heere moet kracht geven voor alles. Ook voor de gewone natuurlijke dingen. Je kunt je hart niet laten kloppen. Je kunt zonder de hulp en kracht van de Heere je pen niet eens vasthouden. En de spatie niet eens induwen op je computer. Om maar te zwijgen van moed en kracht. Om de dingen te overzien die op je pad komen. Kracht en genade om je ambtelijk werk te verrichten. Ja, want deze geschiedenis die mag je toepassen op dat werk dat die apostelen straks gaan doen. Het was ongeveer op deze plek aan de oever van het meer waar Jezus ze riep. Volg mij na en ik zal maken dat gij vissers van mensen zijt. En vervolgens heel kort daarna was er ook die wonderlijke visvangst. En toen zei Jezus het op diezelfde plek. Van nu aan zult gij mensen vangen. En straks wordt Petrus daar ook weer aan herinnerd in diezelfde geschiedenis. Hoed mijn schapen, Petrus, wijd mijn lammeren. In dat opzicht mag je de lijn naar het ambt trekken. Waarbij we allemaal ambtsdrager zijn. Hoeveel vis hebt u gevangen? Op huisbezoek. Hoeveel jongeren heb je tot de Heer Jezus gebracht? Wat heeft de prediking gedaan? Je bent toch visser van mensen? Als het om de opvoeding gaat, als u kinderen mag hebben, wat heeft het gebracht? Hebt u vangst voor de Heer Jezus? Ik kan het niet, Heere. Ik kan het niet. Wat heb ik toch? Wat heb ik ervan terechtgebracht? En wat breng ik ervan terecht? Misschien ben je daar wel pijnlijk achter gekomen. En ook in het geestelijk leven. Heb jij wat om van te leven? Voor God? Geen vis, maar volmaakte heiligheid en gerechtigheid, dat wat de Heere waard is en dat vraagt Hij ook van u. Heb je wat? Toewijding voor mij? Dat is nodig, gemeente, om te leven, om zalig te worden. Anders kun je niet sterven. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Heb je iets? Kijk eens in dat visbun van je eigen leven, van je eigen hart. Bezoedeld. Zwemt niets. Ja, de walm van de zonde. De walm van de zonde. Die wel eens geroken. In geestelijk opzicht dan, in je eigen leven. Het ongeloof, dat stinkt. Klein geloof. Ja, kijk eens wat dieper in dat visbun van je eigen hart. Nou, dan zul je nog meer gruwelen vinden. Nog meer. Wat blijft er over, gemeente? Als we voor God staan. En u zit voor God en ik sta voor God. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. Ik kan voor u niet bestaan. En jij ook niet. Zonder Hem wordt het er niet. Is alles te vergeefs. Verloren. Ik heb u niets te bieden. Geen enkel visje. De gemeente, dat antwoord klinkt hier vanaf het bootje aan de Heere Jezus op het strand. Die ze nog niet herkennen. Nee. Nee. En u moet en mag dat antwoord ook geven. Aan de Heere. En dan. Christus openbaart zich aan de zee van Tiberias in lege netten. In een ontdekkende vraag. Maar ook in een wonderlijke vondst. In vers 6 lezen we, en hij zeide tot hen, ze zijn nog in dat bootje. Werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En ze wierpen het dan en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Onbegrijpelijk. Ervaren vissers waren het en zijn het. En ze doen het volgens het boekje, in de nacht, op de beste stekken, met het beste net. Ze doen alles goed, ze doen alles goed. Maar niks. En dan is daar die vreemdeling. Met dat vreemde advies. Terwijl de morgen alweer weer is gekomen. En de vangstkansen aan het afnemen zijn. Maar ze doen het. Ze volgen het advies op. Waarom? Dat staat er niet. Zou het dit zijn? Baat het niet? Dan schaadt het niet. Nou, eerder denk ik. Dat het woord van hem die op de oever staat. Met macht is. Hij spreekt en zij gehoorzamen. Hup Thomas, hou jij hem vast? Ik heb hem hier. En het duurt niet lang, overboord het net. En het duurt niet lang of ze voelen dat touw trillen. En het gaat maar door met trillen. Dat net zwemt vol. Eerst topden ze op hun manier. Waarvan ze dachten, dit is de beste manier, zo moet het. Totdat ze het op de manier van de Heere gingen doen. En het net aan de andere kant gooiden. En dat blijkt zegen mee te brengen. En wat betekent dat nou voor de praktijk van je leven? Bij al die dingen waarvan jij zegt, ik boek geen vorderingen. En nogmaals. Soms dan zijn er geen vorderingen meer. Dan moet je leren. Zijn genade is mij genoeg. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar als het gaat om vorderingen, dat je meer zicht krijgt op wie de Heere is, meer houvast krijgt aan hem, kan het zijn, als dat ontbreekt, dat je het nog op je eigen manier doet. Op de manier zoals jij dacht dat het altijd moest. En dat je daar alleen oog voor hebt. Dat je lijkt op die vrouwen op de paasmorgen die de levenden zochten. Bij de doden op die plek waar hij niet te vinden was. Dat is zo menselijk, maar daar vind je hem niet. Gooi het net uit aan de andere kant. Wat is dat? Nou, dat is de andere kant dan de jouwe. Dat is de kant van de Heere. En wat betekent dat dan? Dat je je eigen onmacht gaat herkennen. Je eigen onmacht als het gaat om te geloven. Om lief te hebben. Bekering. En dan is er ook nog die onwil. Beleid het toch. Want onmacht is geen lot, gemeente, maar dat is schuld. En het net aan de andere kant gooien, dat is je handen vouwen. En je lege handen laten zien aan de Heere. Die handen die alleen maar stuk kunnen maken. Ook als ambtsdrager hebben we van nature van die handen. En je huwelijk misschien wel. De dingen van de Heere. Ik red het niet. Zonder u. Om uit die crisis te komen. Ik red het niet met mijn preek. En met dat bezoekje. Met die Bijbelvertelling op de zondagschool. We redden het niet met de kerkgemeente. De handen vouwen. Spurgeon zegt in een preek over deze tekst. Wat brengt Christus naar een kerk? En wat houdt hem daar? Het gebed. Echt. En dan, ja, gooi het net aan de andere kant. Dat zegt hij die op de oever van jouw leven staat. Niet in het water van je eigen hart. Er zwemt geen vis. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Een geloof in de Heer Jezus. En kom tot Hem. Niet met je eigen bezigheid, maar met je verlorenheid. Niet met wat jij hebt, maar met wat jij mist. En val zo voor Hem, voor Zijn woord. Voor zijn belofte. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Dus niet dat net uitgooien in je eigen ervaring. In je eigen bidden. In je eigen werken. In godsdienstigheid. In je eigen het zo goed weten hoe het werkt en hoe het moet gaan. Maar in het woord van Gods belofte. Dat is die andere kant. Hij openbaart zich in het woord en in de weg van de gehoorzaamheid aan dat woord. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Kom met je honger, met je leegheid. En ik heb alles wat jij mist. Hoe kan ik nou ambtsdrager zijn? Je hoeft dat niet te kunnen. Maar je mag rusten in mijn werk. En in mijn het is volbracht. En daar mag ook een arme zondaar van leven. Ook in het ambt. Armen worden bij hem met goederen verzadigd. En vervuld hongerigen met brood. En dan is het een van beide gemeenten. Of je wordt door genade zalig. Als een arme niksvanger. En als een niks ervan terechtbrenger. Steun je op hem die alles volbracht heeft. die volmaaktheid heeft om het aan jou te geven. Of je wordt door genade zalig, of je gaat door eigen schuld, door je eigen ongeloof en zonde verloren. Verschrikkelijk, gemeente. Terwijl jij, je hebt het misschien niet eens in de gaten, want je voelt je zo happy als wat, maar in de boeien van de zonde ligt, die Jezus alleen kan verbreken. Terwijl je lijdt aan een kwaal die Jezus alleen kan genezen. En een dood moet sterven waarvan Jezus alleen jou kan verlossen. En naar de hel moet gaan waarvan Jezus alleen de deur kan sluiten. En dan aan Hem voorbij leven. Dan Hem niet op de eerste plek in je leven begeren. Terwijl Hij zo dichtbij is. Terwijl Hij op de oever van jouw leven staat. Ook vanmorgen. Als een volkomen zaligmaker. Verschrikkelijk. Als je zo dan verder gaat. Hij is er. Ondanks wie we zijn. Stel dat Spurgeon gelijk heeft. Die heeft wel heel vaak gelijk, maar niet altijd. Maar dat het zondig was, hè, om te gaan vissen. Nou, het verhindert de Heere Jezus niet om die mensen, terwijl ze aan het zondigen waren, op te zoeken. Zo is de Heere echt. Zo is Hij echt. En zijn genade wordt toch alleen maar groter daardoor. Ze gooien het net. En dan vangen ze. Een net vol vis. En het scheurt niet. En ze ontsnappen niet. En ze komen allemaal aan de kant. En toch gaat het niet om de vis. De Heer Jezus heeft ook niet gezegd, gemeente, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vangen. Staat er niet. In Lucas 5, daar staat het er wel, hè, waar ook die grote visvangst beschreven wordt. Steek af naar de diepte, werp uw netten uit om te vangen. Maar hier staat niet het woord vangen. Hier staat het woord vinden. En wat vinden ze dan? Vinden ze vis in het water? We komen dat woord vinden vaker tegen in Johannes. Johannes 1. Andreas roept het uit tot Petrus. Wij hebben hem gevonden. De Messias, de Christus. En Filippus zegt het tegen Nathanael. Wij hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet en de profeten geschreven heeft. Jezus. En in Johannes 6, daar volgt een grote schare de Heer Jezus. En dan staat er, en als zij hem gevonden hadden. Nou, dat is het. Dat gebeurt er. Jezus openbaart zich. Werp het lege net uit. En gij zult vinden. En inderdaad. Ze vinden. Nee, geen vis. Die zwemt gewoon in het net. Daar heeft de Heer Jezus het niet over. Ze vinden hem. Ze vinden hem op wie ze wachten. Hem voor wie ze naar Galilea zijn gegaan. Hem, hij die ze met kracht riep 3 jaar geleden op diezelfde plek. In de weg van de gehoorzaamheid. Aan het woord. In de weg van de gehoorzaamheid aan het woord. Vinden ze hem. En zo wordt hij vandaag nog steeds gevonden. En morgen en zolang die zon aan de hemel staat, gemeend. Ook met Johannes. Ze zijn er in Galilea omdat hij het tegen ze gezegd heeft. Heeft bevolen, ga, daar zullen jullie me zien. En ze vinden hem omdat ze op zijn woord dat net aan die andere kant uitgooien. En daarom, kijk niet te veel in dit visbun, gemeente. Ja, doe het, kijk er eens in. Maar je zult er weinig vangen, al ontdekt. Gehoorzaam het woord van de Heere. Het net aan de andere kant, niet jouw kant, niet van je ervaring en je beleving, maar de kant van zijn woord, de kant van zijn bevel, de kant van zijn belofte. En je zult vinden, of je de Heer Jezus nou niet kent, of dat jij hem nou al wel mag kennen. Je zult hem vinden, ook steeds weer opnieuw, in de weg van de gehoorzaamheid aan het woord. Op uw woord heb ik gehoopt, want hij openbaart zich zo in de weg van zijn woord. Ook na ontvangen genade. En daar hoop je toch op, gemeente, dat de Heer het weer eens bevestigt. Dat de Heer het weer eens zegt tot je ziel, ik ben je heil alleen. En dat hij het bevestigt, ook in het ambt, hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. En kijk dan wat er gebeurt in vers 7. De discipel dan die Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. Die fijngevoelige Johannes, die herkent hem als eerste. En dan klinkt er geen gejuich over de gevangen vissen, gemeente, nee. Dan klinkt er een juichtoon over de gevonden Heere. En of dat beleefd wordt. En of dat beleefd wordt. Nou, dan kun je geluk niet op, gemeente. Maar daar kun je ook weer niet op steunen. Daar kun je ook weer niet op steunen. Want dat ebt ook weer weg. Het is de Heere. Hoe zou Johannes hem erkend hebben? Die fijngevoelige Johannes. Aan zijn handen, dat is te ver weg. Dat is te ver weg op de oever. Aan zijn stem, ja, dat is ook wel ver. Zou het niet aan zijn werk zijn? Aan zijn manier van doen? Aan het wonder? Iemand schreef, weet je, Jezus werkt altijd van leegheid naar volheid. Op die manier. Dat is ook iets om te onthouden. Hij werkt van leegheid naar volheid. Ook vandaag nog. Dat ga je ook ervaren, gemeente, als hij in je leven werkt. Dan ga je het zien. Dan gaat hij je leren. Ik heb niets. Ja, niets. Ja, zonde. En een rotte vis in mijn hart. Niets. Maar hij heeft alles. En dat drijf je nou uit naar hem. Door dat woord. En op dat woord. En dan gaat het geloof ook naar hem. Dan neemt dat geloof ook de toevlucht tot hem. En dat is nou het belangrijkste kenmerk van genade, gemeente. Het belangrijkste kenmerk. Kijk maar. Kijk maar naar al die 7 discipelen. Petrus, omgort het opperkleed, want hij was naakt, staat er. Dat betekent dat hij in zijn hemd aan het vissen was. Hij omgort het opperkleed. Ja, je mag ook in je hemd naar de Heer Jezus. Maar als je een beetje beseft wie hij is, en dat beseft Petrus, dan weet je ook, als ik me kan kleden, dan kleed ik me. Neem die les ook maar mee. En hij trekt zijn kleren aan, omgort ze, bindt het onderstuk rond zijn middel en stapt overboord. Het is de Heere, inderdaad, Johannes, ik ga naar hem. En de anderen die varen rustig achter hem aan, richting de oever, richting de Heere. Allemaal verschillend zijn ze, die discipelen, Gods kinderen, ook vandaag de dag. En de een herkent hem als eerste en de ander stapt er meteen op af. En weer een ander die koerst rustig op de Heere aan. Maar zo moet het wel, gemeente. Minder kan echt niet in jouw leven. Wil je God kunnen ontmoeten? Wil je getroost leven? Wil je eenmaal zalig kunnen sterven? Zo moet het wel. Het kan echt op geen enkele andere manier. Het moet toch op hem aan. En je hoort het Petrus zingen als hij door het water waant en de zon doorgebroken is. Jezus is verschenen aan zijn hart. Dan zingt het geloof. En een ander neuriet mee. Stemt u er ook mee in? En jij? Wien heb ik nevens u? Omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Het is de Heere, niets is er, niemand is er. Waar ik in kan rusten, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. willen nu overgaan tot de bevestiging van onze broeder Wielhouwer. Ik lees daartoe het formulier. Ik sla het stukje over de ouderlingen over. Dus af en toe maak ik een sprongetje. Dan moet u zelf maar proberen mee te springen. In het gebed hopen we dat trouwens niet te doen. Dan hopen we heel het formulier, het gebed ook te bidden. Geliefden in onze Heere Jezus Christus. U weet dat wij u verschillende keren de naam bekend gemaakt hebben van de hier aanwezige broeder die gekozen is tot de dienst van het diakenschap in deze gemeente. Om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd zou mogen worden. Het is nu zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem ingebracht heeft. Daarom zullen wij in de naam van de Heere tot zijn bevestiging overgaan. Om hiertoe te komen zult u, broeder, die nu bevestigd zult worden, en verder allen die hier tegenwoordig zijn, eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt van de diakenen. Over de instelling van het diakenambt kunnen wij lezen in de Handelingen der Apostelen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de bediening van de armen gehad hebben en de opbrengst van de verkochte goederen aan hun voeten gelegd werd en door hen aan ieder werd uitgedeeld nadat elk nodig had. Maar toen daarna een ontevredenheid ontstond omdat de Grieks sprekende weduwen in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zijn op aandringen van de apostelen mannen gekozen die de zorg voor de armen tot een specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord des te meer zouden kunnen volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, zoals blijkt uit Romeinen 12 vers 8... Maar de apostel, als hij over deze dienst spreekt, zegt dat zij die uitdelen dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij hen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk wat het ambt van de diakenen is. Namelijk ten eerste dat zij getrouw en zorgvuldigheid de giften en goederen die aan de armen gegeven worden, verzamelen en bewaren. En ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp van armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in het uitdelen, waartoe vereist wordt niet alleen onderscheidingsgaven en voorzichtigheid om de giften niet te besteden daar waar nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen. Zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit het woord van God. Opdat dan, geliefde broeder, ieder mag horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Mag ik u vragen om op te staan? Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt, zoals dit hiervoor beschreven is, in overeenstemming met deze leer getrouw naar uw vermogen uit te oefenen? Ouderlingen dan in het regeren van de kerk naast de dienaren van het woord en u, broeder diaken, in de bediening van de armen. Belooft u zich ook in alle godzaligheid te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht, wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop uw antwoord, broeder Marinus Wielhauer? De almachtige God en Vader geven u allen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Een kort persoonlijk woord. En misschien mag ik ook aan jou vragen, Pieter, om te gaan staan. Vandaag dus bevestigd. Als een arme, niks ervan terechtbrenger. Een arme niksvanger. Geroepen door de Heere die mensen vangt. Geroepen door die Heere die mensen terechtbrengt. Die ook ambtsdragers terechtbrengt. En die mensen ook weer inschakelt om mensen terecht te brengen. Om mensen te vangen. Hoe kun je nu ambtsdrager zijn? Hoe kan dat nou? In vers 12 van de geschiedenis die we gelezen hebben, daar zegt de Heer Jezus tegen zijn 7 discipelen: kom herwaarts. Kom hierheen. En houd het middagmaal. En dat betekent ook zoveel als dit: gemeenschap oefenen met de Heer Jezus. Op die plek waar hij spreekt, waar hij is, waar hij zich openbaart. En zijn hart opent. Aan zijn voeten. En je laat hem bedienen. Je laat hem bedienen door hem. Hij breekt het brood. Hij deelt uit. En dit doet hij niet alleen met het heilig avondmaal. Maar dat wil hij dagelijks doen. Zo kun je ambtsdrager zijn. Kom herwaarts. Aan mijn voeten. Zo. En je laat hem bedienen door hem. En dat gebeurt ook, want hij heeft alles al. Er ligt al vis op dat kolenvuur. Hij heeft ook al brood bij zich. Hij heeft alles en hij geeft alles wat nodig is. Wat wij niet hebben. En zo geeft hij ook alles wat nodig is om het ambt uit te kunnen oefenen. Op zijn woord. Naar zijn woord. Dat is het geheim. Veel verkeren aan zijn voeten. En van hem ontvangen. Maar er staat nog iets in dat vervolg. En dan denk ik ook aan jou, Pieter. De Heer Jezus zegt in vers 10 ook: breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Hij had ze niet nodig, die vissen. Want hij had al vis voor ze. Maar toch zegt hij het wel tegen die discipelen: breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Er staat niet dat die op het vuur belanden, dat die gebraden worden. Maar ze moeten ze wel brengen. Ze moeten ze tellen. Zegeningen tellen. 153. Zegeningen die de Heere hen gegeven heeft. Niet de vis die zij gevangen hebben, waar zij voor gezorgd hebben, maar waar hij voor gezorgd heeft. Maar die zij wel in hun net mogen hebben. En dan raken ze onder de indruk van het wonder. Onder de indruk van het werk. En van de trouw van de Heere. Die hij betoond heeft. En zo mag je ook aan het eind van de ambtsperiode deze discipelen navolgen. Breng van de vissen die je gevangen hebt. Ja, Heere, mijn vissen. Mijn vissen. Je hebt ijverig en trouw gediend. Veel bezoeken gedaan. Veel mensen opgezocht. En zo heb je offers mogen brengen samen met je gezin. Maar het was uiteindelijk van hem. Alles was van hem. En de vissen die wij zelf denken te vangen en gevangen denken te hebben, nou, die zijn nog eens bevlekt ook. Maar ook voor de heilige dingen, voor de ongerechtigheid van de heilige dingen, is een hoge priester die verzoening heeft aangebracht. En dan zegt hij, leg ze toch maar op het altaar. Alles wat je mocht doen uit liefde voor de meester. Van harte God zegen ook in de rustperiode toegewenst samen met je gezin. En ook jij Marco van harte samen met je dierbaren, maar ook in het midden van de broeders. De zegen van de Heere toegebeden. En gemeente, wees geen toeschouwer. Geen toeschouwer. Maar laat je bedienen door de dienstknechten en draag ze in uw gebeden, opdat het werk van de Heere in de gemeente zijn voortgang mag hebben. Laten we deze beide broeders nu staande gaan toezingen met de woorden van Psalm 90, daarvan het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. En dan de laatste twee regels, die zingen we dan gewijzigd. Sterk hunne hand en zegen hunne vlijt, bekroon hun werk. En nu en te allen tijd. Ja, 90 vers 9. Broeder diaken, wees vlijtig in het verzamelen van de giften, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom hen die in nood zijn, te hulp, zorg voor de weduwen, weduwnaren en wezen. Bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Wees in uw dienst getrouw en bewaar de verborgenheid van het geloof in een rein geweten, een goede voorganger zijnde voor heel het volk. Zo zult u een goede ingang in de gemeente ontvangen en veel vrijmoedigheid in het geloof in Jezus Christus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze broeder als een dienaar van God. U wil de ouderlingen die op goede wijze regeren dubbele eer waard achten. Begeef u gewillig onder hun opzicht en regering. En voorzie de diakenen van goede middelen om de armen te helpen. Rijken, wees weldadig, geef mild en deel graag mee. En u, armen, wees arm van geest en gedraag u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureer niet. Volg Christus om de spijs ter ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende met zijn handen wat goed is, opdat hij heeft om mede te delen aan degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult u van de Heere, het loon der gerechtigheid ontvangen. Maar omdat wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de Almachtige God aanroepen. Laten we danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast de dienaren van het woord, regeerders en helpers aan te stellen, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand bewaard zou kunnen worden en de arme mensen onderhouden. En dat u ons vandaag in deze plaats een broeder geschonken hebt met een goed getuigenis en die begaafd is met uw geest. We bidden u, verleen hem meer en meer de gaven die hij in zijn ambtsbediening nodig heeft. De gaven van wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en van milddadigheid. Opdat hij in zijn ambt naar behoren kan, dat hij zijn ambt naar behoren kan vervullen. Ouderlingen ook in het nauwgezet toezien op de lerende levenswandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen. Evenzo de diakenen in het ijverig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de gaven aan de armen. Ook mede in het liefdevol vertroosten van hen met uw heilig woord. Schenk aan beiden, aan ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging van de wereld ooit te vertragen. Verleen ook in het bijzonder uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning van de ouderlingen graag onderwerpen en hen in eer houden omwille van hun ambt. Geef ook de rijken milde harten voor de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen en dienen. Opdat zo door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Jezus Christus bevorderd mag worden. In zijn naam besluiten we ons gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen onze slotzang gemeente Psalm 68, het 10e vers, 68 vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.